Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. De brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 1. En we zijn de vorige keer gekomen, 2 weken geleden, bij het 6 tot en met het 6e vers. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. En daar wilde ik ook de draad weer opnemen. En ik lees u alleen voor het eerste gedeelte van vers 9, waar geschreven staat: en dit bid ik God. Wij letten op een gebed om overvloediger liefde, om onderscheidende kennis en om vervulling met vruchten der gerechtigheid. Een gebed om overvloediger liefde, onderscheidende kennis en om vervulling met vruchten der gerechtigheid. Dat was een groot woord, hebben wij gehoord. Dat de apostel het vertrouwen heeft dat de Heere die in de harten van de Filippenzen een goed werk heeft begonnen, dat hij dat ook voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. We hebben toen gehoord dat dat vertrouwen niet verankerd ligt in de kwaliteit van de gemeente van de Filippenzen, maar dat dat vertrouwen gericht is op de Heere God. Dat hij die het begint, het ook voleindigen zal. En dat hij nooit laat varen het werk van zijn handen. We hebben ook gehoord van het goede werk. Ook in verband met de arbeid van de apostel Paulus onder de Filippenzen, van Lydia, stokbewaarder in zijn huis, en hoe de Heere dat goede werk heeft begonnen daar, door zijn woord en geest, door de harten te overtuigen, maar ook om ze te overbuigen, om te geloven het evangelie van de Heere Jezus Christus. En de Heere zal dat voleindigen. Hij zal zeker het werk zijner handen afmaken. Vers 7, daar staat gelijk: het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel. Dat is ook al een verregaande uitdrukking. Want er staat dus, dat is de bedoeling, dat Paulus van de gemeente te Filippi, van haar leden dus, dat hij van hen allemaal dat gevoel, wat gevoelt? Nou, dat God een goed werk in ze begonnen is en dat hij dat ook zal voleindigen. En dat de Heer ze veilig thuis zal brengen, wat er ook gebeuren zal. Ja, dat is nou weer een punt apart, want daar hangt natuurlijk mee samen de vraag: hoe verkeren wij nu in het midden van de gemeente? Hoe staan wij tegenover de gemeente? Want je kunt natuurlijk zo in de gemeente staan dat een paar mensen waar wij een zeker vertrouwen van hebben, dat God een goed werk begonnen is, maar dat we van drie kwak
Of nog meer. Dat vertrouwen niet hebben. Uiteindelijk is dat toch een vertrouwen op de mens. Ik weet wel, de mensen die er zo over denken, die zouden daar niet aan willen. Maar het is uiteindelijk, in het aannemen van mensen en in het vertrouwen, is het toch vertrouwen op de mens. Daarbij komt daarin ook de geest van de mens sterk in uit. En die geest van de mens die ziet aan wat voor ogen is. En die geest van de mens is vaak erg egoïstisch. En ja, dan wordt het vaak een kenmerk van degelijkheid. Hoe minder je dat gevoel nou hebt, hoe minder je dat vertrouwen nou hebt op de Heer, hoe beter het is. En zeker in de tijden waarin wij leven, dat er toch niemand meer wordt bekeerd, en je hoort niks, enzovoorts. Vroeger was dat dan nog wat anders, maar nu, nee. En dan kun je lezen, dat heb ik wel eens meer gezegd, dat in de kerkgoden werd als een grote zegen beschreven. En een bewijs dat de Heere gelukkig nog niet geweken was van de gemeente. Dat er in die gemeente van 1500 man, 12, 1500, nog geen 20 mensen aan het heiligavondmaal kwamen. Dat werd positief benaderd. Gelukkig zijn we nog niet zo ver weggezonken. Ik heb dan vast van oordeel dat dit strijdig is met het woord van God. Strijdig ook is met de geest van God. Ik meen toch dat een onze oudvader schreef dat het beter is om in het oordeel der liefde 10 te veel dan in een lettisch oordeel 1 te weinig erin te denken. Ik begrijp nooit de achtergronden van die dingen. Als het nou werkelijk waar is dat onze hoop ligt op het welbehagen Gods, wat zeuren we dan toch? Ben je dan niet van overtuigd dat ik of wie dan ook de hemelpoort niet openen kunnen en niet toesluiten? Zijn we er dan niet van overtuigd dat het vastgemaakt bestek of gebouw van zijn gunstbewijzen naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen? Ja. Kijk wel, dan zijn er direct mensen die zeggen, ja, maar wat blijft hier dan met de vermaningen? Die vermaningen die gelden dat gebouw. Dat bestek van God. En als iemand het op de spits draait, dan zeg ik, en ik heb geen andere boodschap voor iemand. Als iemand op de spits zou draaien, dan heb ik helemaal geen behoefte aan. Om mensen tot bekering te brengen, want dat kan ik niet, dat heb ik ook nooit gekund. Voor mij ligt het zo, de boodschap van het heil wordt gebracht. En God schept daarvoor de ruimte. Dat doet God. En je kunt toch niet zeggen van, oh, onbekeerde medereiziger, waar lees je dat? In de Bijbel. Dat je nou vandaag nog eens dit en vandaag nog eens dat, en als je vanavond op je knieën gaat liggen en je houdt het vol, dan ben je morgens bekeerd. Waar lees je dat? Nee, als je ouder wordt, dan meng je niet meer zozeer in de strijd. Dat voel ik aan mezelf ook, hè. Maar je zou zeggen, mijn hele, ja, die hele wezen komt, bij zulke dingen, daar kom ik tegen in opstand gewoon. op een menselijke wijze ook nog wel, hoor. Menselijk worden een beetje, je houdt toch eens een keer op met die verdraaide voorstellingen. Lees, als je wil lezen hoe het is, lees dan wat er op het Pinksterfeest gebeurt. Dan moet je niet alleen zeggen, ja, ze moesten zich bekeren en ze moesten dit en zich laten dopen en geloven. Nee, je moet lezen bij het begin hoe dat de Heere God het heilig woord laat verkondigen. De zaligmaker, van de welke zij dieven en moordenaars geworden waren. Voordat Petrus nog maar het woord bekering op zijn lippen heeft genomen. Lees je, toen als ze nu dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. Deed Petrus dat dan? Dat deed God. En ze zeiden, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Dan gaat Petrus de weg wijzen. Draaien om. Bekering betekent hier omkeer. Of jij een goddeloze bent of een vroom. Gelovig of ongelovig, hoe je ook denkt. Maar er is een totaal ander denken nodig. Een denken dat zijn oorsprong vindt in God zelf, in zijn eeuwig welbehagen. En nou kan ik vanuit dat gezichtspunt, kan ik maar niet begrijpen waar een mens hij er nou zo druk over maakt. Als je tenminste de waarheid verkondigt. Als je niet de waarheid verkondigt, die naar Gods woord is, dat je dan nog eens een keer misschien benauwd wordt. Als de Heere zegt, gij blinde fariseer, je hebt de sleutel der kennis weggenomen. Gij die zelf niet ingaat en anderen verhindert in te gaan. Als je nou als een ellendig zondaar het van de Heere moet hebben, ook de bediening van zijn woord, ook het horen van zijn woord, moet je dan zo aanstellen, alsof jij met je oproepen en met je eisen en met dit en dat één mens kunt benaderen of wat dan ook. Nee, ik geloof de boodschap is de proclamatie, de afkondiging van het heil. Ja? En ik hoef heus niet te zeggen, allemaal, en dat moet je nou geloven, en dat zal je geloven. Nee, want de boodschap van het heil houdt mede in. Dat de geest van de Heer Jezus Christus alleen in de harten ontsteekt een ongeveinsd geloof in de Zoon Gods. Ik zat vanmiddag te lezen in het laatste boek uit het Oude Testament. En dan lees je onder andere, dat kwam in verband met de kerkbode die natuurlijk nodig weer eens een keer op stapel moet. Maar dan lees je onder andere, in het begin lees je zo'n oordeel over de priesters. Dan zeggen ze, ja, waarin, wat doen we dan? Waarin verachten wij nou uw naam? Nou, dan somt de profeet het een en ander op van dat ze de slechtste offers aan de Heere God geven. De kreupelen en blinde beesten, die zijn goed genoeg voor de Heer. En dan achteraan, dan lees je ook, of aan het eind van het hoofdstuk, dan lees je, en dit ook, dat jullie mijn altaar bedekken met tranen, met zuchtingen en met geween. Zodat ik geen eens het spijsoffer zie. Staan ze te janken, te lamenteren, te klagen over, oh, ik heb me dat zo levendig voorstellen, want daar heb ieder mens van nature in zijn godsdienst, in zijn natuurlijke godsdienst, heeft hij daar wat van. Want hij heeft geen houvast werkelijk. Want als hij werkelijk een houvast krijgt, dan begint zijn gezicht op te klaren. Dat verzeker ik je. Ik zeg niet dat hij dat niet elke keer weer nodig heeft.
elke keer heeft hij dat weer nodig. Geen idee dat ik het vast kan houden. Maar het is wel de ervaring dat waar de Heer het oog ontsluit voor de God van ja en amen. Daar raakt hij weer een beetje uitgezeurd voorlopig. Over oh, hoe is dit en oh, is dat en tegenwoordig, dit en tegenwoordig, dat. Zegt dat weet ik ook wel, de Heer heeft alles in zijn woord gezegd, hoe het eraan toe gaat. En hoe het is. En als de ongerechtigheid zou toenemen, of als de liefde zou verkouden, de ongerechtigheid zou toenemen. Maar, als je een oog op wat je beleid krijgt, maar de auto's wijze raad des Heren heeft altijd kracht, houdt altijd stand. Niets kan zijn hoog besluiten ontkeren. Daar knapt u van op. Want dan hoef je niet zo bezig te zijn. Joch, Heren, u weet het wel. Ik heb het land en de kerk geen behoudenis aangebracht. En voor mij zijn ze ook niet neergevallen in de wereld. Maar ach, uw welbehagen, uw verbond, Heere, gedenk eraan, want we hebben toch alles verknoeid. Weet je, dat wat nou een mens altijd bedreigt, kerkmens, christenmens, dat hij niet gelooft dat wij allen gezondigd hebben. In de kerk het meest. En aan het oordeel Gods onderworpen zijn. Dat over alle vlees is uitgesproken. Dat we daar niet bij leven. Je zegt, ja, daar kun je moeilijk bij leven. Inderdaad, maar dat niet zo weinig gevonden wordt bij ons. Als dat nou meer duidelijk wordt voor ons eigen leven, persoonlijk, dat je zegt, ja, ik weet het wel. Hoe het ook keren of draaien, in de kerk of buiten de kerk, maar het is afgelopen. Het is radicaal afgelopen. Dan blijft er maar één ding over. Of je gaat stappen. Of je zegt. Je mag zeggen. God. God. Die in Jezus Christus. Die vervloeking en dat oordeel gedragen heeft. En nu. Waar alles aan een eind is, een nieuw begin maakt. Het is maar een klein begin hoor. Vergeleken bij wie God is en wat de eeuwigheid zal zijn, is maar een klein beginsel. Beginsel. Maar het is van God. Kijk, dat mogen ons uitgangspunt zijn. Dan valt dat pak een beetje weg van de. Ja, ze denken maar makkelijk en ze doen maar makkelijk en ze hebben maar makkelijk en ze zitten. Wat wil je? Wat hoop je? Wat verlang je? Maar die God die zich in zijn woord heeft geopenbaard, die dwars door de ondergang heen zijn naam heeft verheerlijkt. Of wil je een God die precies op dat paaltje, wat ik denk, wat ik weet, die daar zich bij aansluit. Dat gaat toch niet. Nou, moet je luisteren. Gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel. Misschien is er iemand die zegt, nou, Daan, ik zou voor jou eens willen vragen. Wat denk jij nou van ons allemaal? Alleen bekijk. Zijn daar nou nog mensen bij die niet geloven, onwedergeboren of hoe dan ook. Nou, laat me zeggen, niet heel in de kerk, maar die dan een beetje op de bijbellezing komen.
De vrijwilligers. Wat denk jij dan? Zou jij dat nou ook durven denken of zeggen? Ik wel. Ik dacht het wel. Waarom? Ja, ik zou zeggen, wat kom je anders doen? Wat kom je nou anders doen in de kerk? He, ik bedoel, je kunt er niet zeggen, nou ja, het is een soort gezelligheidsvereniging of wat ook. Het is toch, we komen toch samen, ik net zo goed, om het woord te horen. De woorden van het eeuwige leven. Nou ja, dacht u dat ik er dan vanuit zou gaan om te denken, nou ja, er zijn er de meesten die zeggen, nou ja, laten we maar gaan, want anders staat hij ook maar voor een paar mensen. Dat vind ik toch ook eigenlijk niet zo gezellig, want voor die man lijkt me, ja, er zit toch al zo weinig groei in en, ja, nou ja, vooruit, laat maar gaan. Nou, daar ga ik niet vanuit. Dat wij niet zo zinnig zijn, dat weet ik wel, maar dat ben ik ook niet. Ik bedoel, ik zeg niet zo gauw wat, waarom niet? Ja, daar ben ik niet ernstig genoeg voor, tenminste in zoverre, of te ernstig. Ik moet altijd mijn eigen eerst een beurt geven, hoeveel keren dat ik denk, ja. Mensen die altijd bidden voor die gane getrouwe knechten, die vergeten dat die knechten meestal zo getrouw niet zijn. Philpot zegt, schrijft ergens, ik ging liever een eindje wandelen. En Jona die denkt, ik betaal de vracht en ik ga naar een ander land. Ik heb er niet zoveel zin in. Dit niet. Is dat dan goed? Nee, dat is zeker niet goed. Daar gaat het niet om. Het gaat er alleen maar om of wij dat woord van God geloven. Waarachtig geloven dat onze rol uitgespeeld is. Dat we ellendige toneelspelers zijn. En dat we er eerlijk voor uit mogen komen, niet om te zeggen, nou, dan zal ik maar gaan wandelen, maar om te zeggen, ja joh, je eigen, ik weet wel dat je zo dwaas bent, dat je er niet voor zin in hebt en dat je zo dood bent en zo leeft, maar je zou gaan. Want de Heere is het die het zegt, en de Heere is het die het doet. En de Heere wist ook wel dat wij zo'n hard voorhoofd zouden hebben. Dat weigert om schaamrood te worden. Ja, die Paulus was maar een makkelijke man. Gelijk het bij mij recht is. Ja, bij mij. Ja, maar weet je wat dat betekent hier? Voor God. Dat zou je bij de eerste indruk niet zeggen. En toch is het echt waar, mensen. Ik probeer het niet te veranderen, maar de bedoeling in het verband is deze, dat Paulus zegt, het is bij mij zo, je hebt mensen die vertalen het met plicht, nou ja, gelijk het mij een plicht is, een verplichting, ja, dat doet nog een beetje koud. Jawel. Recht, dat is ook een sterk woord natuurlijk. Hè? Maar weet je wat de apostel hier bedoelt? Hij bedoelt, ik val voor de zin van Christus. Je leest ergens, die heeft dit, die heeft dat, die zegt ik mis het, die mis het. Wij hebben de zin van Christus, zegt de apostel. En wat zei die Christus? Die Christus zei, leert van mij dat ik zacht moedig ben en nederig van hart. Die Christus zei, Vader, ik bid voor alle degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Het is bij God recht. En daarom is het ook voor Paulus recht. Het is niet een opgeworpen iets van, nou, die man is nog al ruim in zee gelanden. Met andere woorden, dat is Paulus die maar. Maar kijk eens, hij wist ook niet hoe het eigenlijk was, want dat komt omdat die man, nou ja, die krijgt wat geld en onderhoud. Die Filippenzen die zijn goed voor hem en die sturen geld voor zijn onderhoud dat, en al die dingen meer en levensmiddelenpakketjes en zo. En daarom is die nou hier die mensen een beetje aan het paaien. En daarom zegt hij, ja hoor, voor mij ligt het zo, voor mij is het recht dat ik jullie allemaal erbij denk. Allemaal ervoor. Ik hou jullie er allemaal voor, hoor. Dat betekent niet. Het betekent echt dat Paulus zich bewust is van die gezindheid die in Christus Jezus is. Die zeker het kwade bestraft. Maar niet doet zoals wij. Weg. Voor jou geloof ik het niet. Waarom niet? Ja, jij hebt toch toen en toen dit of dat.
Oh ja. Nee, zulke mensen zijn niet te vertrouwen.
Nee, ben jij dan te vertrouwen? Ben ik dan te vertrouwen? Wel nee. Daar kun je niet op bouwen. Zitten daar in de Filippenzen ook, in de gemeente ook allerlei mensen. En het zullen ook allemaal niet, wat de mensen dan wel eens zeggen, zulke brave mensen zijn geweest. En er zullen ook nog wat te doen zijn geweest. Dat is overal. Hoe meer dat je onder de mensen bent of met andere mensen in aanraking komt, dan zeg je, soms denk je wel eens, ik wil ruilen met die kerk of met die gemeente of met die man of met die vrouw of met dit en dat. Maar als je dan nader met elkaar spreekt, dan denk je, nou, laat me voorlopig maar hierbij blijven. En laat me voorlopig maar zitten. En gaan en staan. Dan wil je nog niet eens ruimen zo gauw. Waarom? Omdat je ontdekt. Ieder huis heeft zijn kruis. Iedere gemeente heeft zijn noden en zijn zorgen. Zijn verval en zijn opbloei. Maar overal kom je tegen. Dus voor mij betekent dat. Dat die gemeente, die jonge gemeente. Weliswaar een gemeente is met een jeugdig enthousiasme. Maar zoals je bij alle gemeentes aantreft. In de brieven aan de gemeentes, er staat ook alweer heel wat in aan vermaningen, waarvan je moet zeggen, ja, de duivel is er ook altijd tussen en ons eigen vlees en bloed, om dat goede wat van de Heer is, om dat even weg te maken en stuk te maken. Nee, het is bij God recht. Dat kun je nou nooit maken. Ik weet niet wat dat is. Ik weet ook niet of het in verband staat met de persoonlijke beleving van de mens. Als het gaat om zijn oordeel, zijn gevoelen. Waarom? Nou ja, je krijgt soms de indruk dat je denkt, jongen, jij bent toch een bijzonder mens, dat jij met nog een paar mensen, dat jij dat nou geleerd hebt en dat jij dat nou weet. En dat jij hier nou staat om ons op onze hersens te slaan, dat we nog onbekeerd zijn en dat driekwart van ons in voor eeuwig verloren gaat, heb ik wel horen zeggen mezelf. En al die dingen meer, hè. Je bent toch een wonder van een mens? Maar hoe komt dat nou, zit je dan eens af te vragen? Ik denk altijd, omdat we de zin van Christus missen. Omdat we met al ons zeggen van, en we zullen eerst die zondaar voor God moeten worden, het niet waarachtig zijn. En er nog weinig van verstaan hebben. Als dat wel zo was, dan zou je zeggen, die broeder David, hè. Dan zou je dan toch, als je petje het hoeft niet, zou die niet willen. Maar ik wou zeggen, dan zou je petje dan toch vooraf nemen. Dan zou je toch graag onder gaan zitten. Heren, neem uw vrijmoedige geest niet van mij.
open mijn lippen door uw kracht, dan zal ik de zondaars uw wegen leren. Ze zullen zich tot u bekeren en moed scheppen uit mijn behoudenis.
Ja, maar er zijn geen zondaren. Waren die er toen wel? Weet je dat in de tijd van David makkelijker was? Om te zeggen, ik ben gezondigd dan nu. Ik heb gezondigd. Dat het toen makkelijker was dan nu. Maar nee. Toen zeiden de mensen of we zijn allemaal grote zondaren, of wij zijn vrome lieden, maar ik bedoel, de mensen zijn niet veranderd.
Waar ziet David dan op als hij zoiets zegt? Hij ziet daarop dat God bezig is om de overtreders zijn wegen te leren. En hij weet dat het waar is wat de profeten later schreven, zoals in Ezechiël. Ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf hebben. Het heeft een jaar geduurd eerdat hij dat ging zingen, wat ik nu aanhaalde. We kunnen wel zeggen zondaar voor God, en die David die was toch maar zondaar voor God. En er zullen wel anderen geweest zijn om die wegen te leren en moed te scheppen, die waren er niet. Maar God heeft het gedaan. De Heere God, die heeft het aangewezen. Hij zei die man, dat doet de Heer. Dus daar hoeven wij ook al niet voor te zorgen. Als ik aan al die dingen denk, ik kan er niks aan doen hoor, maar dan word je steeds, ja, op dat moment word je steeds blij. En zeg je, wat is het toch een eeuwig wonder dat de Heer het niet aan mij heeft overgelaten en aan niemand niet. En dat hij gezegd heeft, ik zal het doen. Ik zal alles doen. En dan komt dan alles in opstand. Hè? En dan wordt iedereen boos. Gelukkig niet hoor, maar dat gebeurt toch. Dat je dan toch innerlijk mag zeggen, ja hoor, jongens, ik heb geen zin meer om erover te praten, maar ik kan hier niet van af. Kan niet. Want, nee. Dat is zeker. Dat is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. Gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel. Was dat dan zoiets als een veronderstelde wedergeboorte? Wel nee. Tegenovergestelde. Veronderstelde wedergeboorte, daar wordt mee bedoeld dat iemand als een klein babytje het zaad van de wedergeboorte in zijn hart heeft gekregen. Ze noemen dat in de theologie de dormante wedergeboorte, de sluimerende wedergeboorte. En dat misschien als hij 18 of 20 jaar brengt dat het gaat ontkiemen. Nou ja, zegt mij niet zoveel, ik weet het ook niet allemaal. Wat bedoelt hij dat? Dat bedoelt hij niet. Nee, je moet niet denken dat Paulus op een luchthartige mens, meneer, mensen die hij amper kent allemaal of gezien heeft, want hij is niet lang in Filippi geweest, maar hij zal ze dan wel kennen door de contacten die er zijn, hè? Maar dat Paulus zomaar zou zeggen, ja hoor, het zit wel goed met jullie. Jullie komen er wel. Nee. Nee, hij baseert het ergens op. Gelijk het bij mij recht is, omdat het voor God recht is. Dat ik van u allen dit gevoel. Omdat ik in mijn hart houde. Het stelt eigenlijk niet. Iemand of een gemeente in je hart houden. Of een bepaalde gebeurtenis in je hart houden. Goed, daarbij de straat gebruikt het innerlijke, hè? Waar het ingegrift zit, waar het ingesloten zit. Wat houdt Paulus in zijn hart? Wel, dat zij, die Filippenzen, in mijn banden en in mijn verantwoording. Paulus heeft hoogstwaarschijnlijk 2 keer gevangen gezeten. De eerste keer niet zo slecht, 2 jaar in Rome.
terwijl hij het woord in alle vrije blijmoedigheid nog mocht verkondigen, in dat huis waar hij was. En uiteindelijk is hij toen vrijgesproken, en later is hij de tweede keer gevangen genomen, onder hele andere omstandigheden, die kunt daar vindstelingen van in de brieven vinden, waarbij alles anders was. En hij direct de indruk kreeg dat dit tot de dood zou zijn. En dat hij niet meer die vrijheid had, niet meer die ruimte had om het woord te spreken en om de broeders te ontvangen. Maar daar gaat niet verder op in. Maar hij weet, in zijn hart heeft hij gesloten, dat ze in zijn banden in de gevangenschap in Rome. En toen hij in die periode misschien wel meer dan één verantwoording af moest leggen, waar het nou eigenlijk om gaat, wat is die voor een man, wat is de boodschap, wat is het voor een soort religie die je brengt, wat behoudt van dat heilige evangelie, waarmee is het verantwoord? Dat die mensen zullen die bouwen, bouwen voor gevangenschap. En toen die verantwoording moest afleggen van het evangelie. En bevestigen, op bevestiging. Dat wil hier zeggen, verantwoording. Dit wordt bedoeld, dit is de boodschap. En de vestiging van die boodschap. Daarin dat je persoonlijk getuigenis af mag leggen. Het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. De vestiging dat er die kracht van de geest in is. Hè? Dat mensen die nergens van weten, misschien wel ja zitten te klikken. De vestiging die zichtbaar wordt, doordat God zijn knecht had, met kracht getuigenis af te leggen, van de waarheid die in Christus Jezus is. In de zin van hier sta ik, ik kan niet anders, God help mij. Besloot. Dat die mensen in Filippi banden, verantwoording, bevestiging van het evangelie, van de boodschap. Daar staan de banden mee in verband en de verantwoording en de bevestiging. Dat jullie alles mijn genade mededeelachtig zijn. Wat bedoelt u? Wel, hij woont. Hij heeft het geleken door de persoonlijke contacten. Hij heeft het in het innerlijk van zijn ziel geproefd. Dat die gemeente in Filippi er ook bij was. Hij heeft het gemerkt dat ze mee geleefd. Mee gebonden. Alsof ze medegevangenen waren. Mede verantwoording en bevestiging hebben afgelegd van het evangelie. Dat heeft hij gemerkt. Dat ze die genade mededeelachtig waren. Ze hebben voor hun Paulus gebeden. En ze hebben gevraagd, ach heren, maak alles wel. Dat is een schok voor de jonge gemeente. Als de leermeester waar het woord van ontvangen hebt, het woord van God, als hij daar ergens, nou ja, in de gevangenis terechtkomt. Wij weten van zoveel makelaren en dit en van vervolging van de kerk in andere landen en noem maar op. Wij kijken daar niet vreemd van op. En dan moet je eens indenken
Dat betrekkelijk in korte tijd is daar de boodschapper gekomen, het woord is gebracht, het evangelie is geworden, gegeven. En een poosje daarna hoor je, in de gevangenis zit hij. Hoe gauw komen daar niet de gedachten op? Wat is dat nou? Wat is dat nou? Hoe kan dat dan? Hier kwam een aardbeving. Toen ze hier in de kerken zaten. Hier sprongen alle deuren open. Hier werd de stadbewaarder bekeerd. Hier hebben de Romeinen gebogen als klipmessen. De oversten van de stad ook. En die hebben gezegd, heren, excuseer ons dat jullie zo geslagen hebben, maar het doet ons leed en willen jullie nu onze stad verlaten, want er zou eens oproer mogen komen opnieuw en opstand. Dat maakt de indruk ook. Als je de stadbewaarder hoort vertellen hoe die ten nauwe nood aan de dood is ontsnapt, en nou in de gevangenis, waarom gebeurt daar dan niks? Waarom zou die God van Paulus dat hele Rome niet eens een keer op zijn kop zetten? Een aardbeving, deuren open, gebeurt niets. Maar, zegt hij, jullie allemaal, zijt mijn genade deelachtig geweest. Ze zijn erin bevestigd en versterkt. Dat is de waarheid. Epafroditus, die zal een verslag hebben uitgebracht, hoe het allemaal gegaan is. Hij zal wel verteld hebben, hoe nou die Heere God in het getuigenis gaf. Mede deelgenoten van de genade van de Heer Jezus Christus. Dat Paulus dus van hen alle wat gevoeld. Dat berust niet zomaar op niets. Dat berust in de eerste plaats het vertrouwen op God. Maar dat vertrouwen is niet beschaamd, want het komt in hun leven openbaar. Dat ze de genade mededeelachtig zijn en dat ze erbij betrokken zijn en erbij mochten blijven. Zonder de keizer en de duivel geland te geven. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. Wat hier een woord gebruikt wat je vaak tegenkomt, of vaak, je komt tegen het Oude Testament, en het wordt nog wel eens gebruikt met de ingelanden van de barmhartigheid en de ontferming van Jezus Christus. God weet het, zegt hij. Lieve broeders en zusters, God weet het, hoe zeer ik begeerig ben naar u allen. Ik zou jullie graag nog wat willen geven. Zo'n terugbetaling, omdat zij zo goed voor Paulus zorgden, nou zo moet ik niet zien, je moet niet te zakelijk zo denken, maar je ziet hier die wisselwerking, die mededeelzaamheid. Oh, dat zou ik graag jullie nog eens een keer vertellen wat. Van de leer van de profeten en de apostelen, van die ene naam die onder de hemel gegeven is. Om zo nog eens een keer bij jullie te zijn. Kun je dat indenken? Dat dat een begeerte kan zijn. Als je nou zou weten, nou volgende week, dan moet ik afscheid nemen. Dan sterf ik. Dan zou je toch wat doen. Of je werd ziek. Zou je er niet in kunnen denken dat je op een gegeven ogenblik zou kunnen verlangen om erbij te zijn, om wat te geven. Om iets door te geven. Van de Heere God.
Een hele poos geleden stond in de hervormde kerk in Leiden dominee Oberman. En ik weet niet precies wanneer, ik denk rond de eeuwwisseling, arme tijd. Hij preekte altijd in de Weverskerk, ik heb u het verhaal eens verteld, maar u bent misschien ook alweer een beetje vergeten. Dit is een illustratie van deze tekst. En hij preekte altijd in de armenkerk, zei ik, voor de wevers. De wevers, die had hier in Hilversum ook, maar in Leiden had je ook veel wevers. Arme mensen. Mensen die vaak ook jong stierven, tuberculose of vliegende tering, hoe ze het noemden. Altijd in dat stof. En daar was hij het liefst bij die mensen. En dan zeiden andere collega's wel eens, je mag mijn woord wel eens maar nemen. Nou, zegt hij, laat mij maar de wevers. Smiddags om 2 uur of zo hadden die in dienst. En hij was ook in zijn optreden een zeer merkwaardig mens. Als hij dan kwam bij zo'n zieke, die altijd dood ging, ze werden nooit beter hoor, praktisch. En dan had hij weer bericht, ja, die boektering. Dan kwam hij daar. En in die tijd was nog gebruikelijk de wandelstok, hoge hoed. De wandelstok zette die neer tussen zijn knieën en zijn hoed erop. Hoe gaat het? Is je best, dominee? Oh. Wat denk je? Ja, nou, ik weet het niet, zal ik ooit in bed steken. Levendig tafereel. Ik weet niet of dat ik, nou, denk dat ik niet beter zou worden. Maar hoe is het nou verder voor de eeuwigheid? Dat weet ik niet, dominee. Oh. Maar ben jij zondaar? Ik zou je dat vertellen. Dan vertelde die kort zakelijk mens. Dat het inhield dat wij allemaal gezondigd hebben en de heerlijkheid Gods borgen. En dat we op die manier onder de vloek gekomen zijn. Omdat we die trouwe Heere God verlaten hebben. En zijn inzettingen en zijn rechten niet hebben gedaan. Nou, dan was die gauw uitgepraat. Heb je het gehoord? Ja, dominee. Geloof je dat wel? Ach, dominee, ik voel. Dat vraag ik je niet. Wat je voelt. Ik vraag je of je dat gelooft, ja of nee. Ja, dominee. Goed zo. Ik kom nog wel eens een keer. Hij zette zijn hoed op. Hij dankte niet of dergelijks. En hij ging weer verder. Komt hij de andere week. De zieke was natuurlijk nog erger geworden. Heb je er nog over nagedacht, man? Ja, dominee, maar ja. Ach, als ik zo... Man, je moet niet zo praten. Je hebt gezegd dat je dat gelooft. Ik kom nou om wat anders te vertellen. En dan wil je kort vertellen van het evangelie voor zondaren. Dat de Heere gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Een boodschap aller aanneming waardig. En dan kwam die intent. Nou vriend, geloof je dat nou? Ach dominee, als dat nou maar eens kon. Maar ja, als u wist hoe het bij mij... Jongen, daar gaat het niet om. Ik vraag je voor de laatste keer. Geloof je dat ja of nee? Ja dominee. Goed zo. Daar moet je bij blijven. Ook als je straks stikt... En sterft. Daar moet je maar blijven, jongen. Want je zal waarachtig ontdekken dat God de waarheid is. En dat hij niet liegt. Het is wat. Je kunt niet nadoen, maar En dat ging niet hoor. En als je nog een keer terugkwam, was het nog om voor de laatste keer te zeggen: blijf hierbij. Maar dan kreeg je zelf geen beter. En de dokter zei, je moet een poosje kuren. Ja, maar hij had geen geld genoeg. Toen hebben ze met kwartjes en dubbeltjes en stuivertjes die arme wevers een sommetje geld bij elkaar gebracht, dat hij naar Duitsland kon. En er is die geruime tijd geweest en hij knapte echt een beetje op. En na verloop van tijd kwam hij thuis. Werd gesterkt. En hij was zo blij. De collega's zei, wil je liever soms de dienst, onze dienst waarnemen? Nee, nee, zegt hij, laat mij maar. De wevers. Nou ja, daar ging hij voor de wevers. En hij voelde, hij wou nooit door een ouderling naar de preekstoel gebracht worden. Want hij liep altijd voorop. Achter kwam hij de kerk binnen. En dan liep hij statig zo naar voren. Dwars tussen de wevers door. En hij was zo blij. En toen hij de kerk, de gemeente hoorde zingen, toen was hij al opgeknapt. Want hij zag er wel tegenop. Hij was wel wat zwak geworden. Maar toen hij zo hoorde zingen, toen werd hij al blij. Eerst nog zwak begon hij te preken. Maar het ging steeds beter. En toen hij thuis kwam. Na de eenvoudige mensen het evangelie verkondigd te hebben, toen was hij heel voldaan en blij dat hij weer in de gemeente had mogen spreken. Maar toen de andere morgen, hij was zo moe, hij bleef nog maar even op bed liggen. Terwijl zijn vrouw een kopje thee en een boterhammetje klaar zou maken. Maar toen denkt ze, ik hoor wat. En toen keek ze, want het bed stond in de kamer. En dan zat hij recht overeind in bed en zijn gezicht straalde van blijdschap. Maar hij keek zo eigenaardig. En toen opeens begon hij te zwaaien. Naar zijn vrouw. En ze holde naar hem toe. En hij was dood. Ja, God is mijn getuige, hoe begeerig ben naar u allen. Hij had zijn wens gekregen. Na zo'n periode afwezigheid, ziekte en narigheid, kwam hij weer terug in de narigheid. Maar met de boodschap van het evangelie. Met de innerlijke beweging der barmhartigheid van Christus. Nou, ik weet niet hoe jullie erover denken. Ik kan zeggen dat je zegt, nou, ik vind dat helemaal geen fenomeen, zo'n man. Dat noem ik het er gewoon maar inpompen bij de mensen, maar het is niet echt. Ik zou het niet durven zeggen. Ik zou liever zeggen, die man heeft wel wat een bijzondere genade gehad om te zeggen waar het op staat. Maar wat is het een wonder. Ik denk dus, als straks wel de eeuwigheid komt, wat zullen er een hoop van die wevers zijn? Van die scharminkelige mensen die te moe waren om de ogen open te houden in de kerk, misschien een elke keer knikken. En die s'avonds te moe waren om nog een soort godsdienstoefeningetje te houden met de kinderen, omdat ze niet meer konden. Ja. Kijk, dat zijn nou voor mij vaak die illustraties van heilig evangelie. Zalig zijn zij. Armen, u is het koninkrijk. Armen van geest. Nou, dan begint hier vers 9. Dit bid ik God, maar daar gaan we niet meer op in. Ik hoop dat wij de lijn mochten proeven van dat gevoel dat in Christus Jezus is. En dat heeft ook het profijt daarvan mogen krijgen in ons leven. En dat we weer moeten mogen bedenken. Je bent toch een vent van niks. Het is toch niks.
met je gejammer. Met alles wat je overhoop haalt, jongen. Ga nou eens even aan de kant, ga nou eens even zitten. Ga nou eens even luisteren. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. De Heer is goed en goedzoende. Hij heeft gezegd, ik zal uw stenen gaan sierlijk leggen. Ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvenster zal ik kristallijn maken. Amen.